Kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkraad weer te vergaderen. We mogen ook de tweede huwelijksafkondiging doen van Martijn de Bakker en Marielle Slingeland. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden aanstaande donderdagmiddag om 14:00 hier in het kerkgebouw. En dan de geplande ouderenmiddag van aanstaande woensdag wordt een week vooruitgezet en zal gehouden worden op woensdagmiddag op 29 april. En volgende week zondag hoopt u voor te gaan, onze oudherder en leraar dominee Baars. En zelf hopen de gemeente van Rijnsburg te mogen dienen. Dan de collecten. Vandaag is er 1 collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En volgende week zijn er 2 collecten. De eerste is dan bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Van dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met de kinderen van de zondagsschool het versje dat ze geleerd hebben uit Psalm 21 en daarvan het 4e vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Psalm 21 en daarvan het 4e vers. Gemeente, ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 119, het 34e vers. sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in. Maar nu, geleerd, houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed. En daarna zal u opnieuw gelezen worden het Paasevangelie. En we willen dat opnieuw weer doen uit het Evangelie van Johannes. En daarvan het 21ste vers, de 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Stellen wij ons dus nu ook voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119, het 34ste vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. En zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij enige toespijs? En zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken van de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 hellen, slepen het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen en brood. Jezus dan zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden is opgewekt. Gemeente, we willen samen het heilige aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. We willen opnieuw gedenken aan Willemijn Vilerius. En we mogen ook dankzegging doen dat Jannie vanmorgen in de kerk is. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat spreekt u toch in het rijk van de natuur? Alles spreekt van het nieuwe leven. Heren, alles bloeit uitbundig en de zon geeft haar rijke stralen. Hier en daarin zien we iets van u oplichten. Ganse hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Hier hebben we er vanmorgen iets van gezien, toen we op weg gingen naar uw huis. En was er in ons hart de bede, zoals gij in het rijk van de natuur de zon laat schijnen en het leven wekt. Heere, doe het ook zo. In ons hart. Heere, wek het leven. Heere, verlevendig wat gij gewerkt hebt. Heere, het kan zo donker zijn. Het kan zo duister zijn van binnen. Maar het is toch Pasen geworden. Gij zijt toch verrezen uit het graf van de duisternis. Gij hebt toch de dood overwonnen. Heere, zou u het vanmorgen eens licht willen maken, zoals u het in de natuur licht gemaakt hebt en het leven doet uitbotten. Wilt u het vanmorgen eens doen in het hart van een verloren zondaar? Wek hem op, overrezen paasvorst uit de doden. Bekeer zondaren uit de duisternis tot dat heerlijk en wonderbaar licht. Maar wees ook met uw kinderen, die zo kunnen bestreden worden, aangaande het wonder van de opstanding, dat gij nu opgestaan zijt tot hun rechtvaardigmaking. Maar er kan nog zoveel strijd zijn, zoals er ook was in het hart van de discipelen. Heere, wat was er toch veel onderwijs nodig, totdat het licht doorbrak ten volle. En dat was toen gij uw Pinkstergeest uitstortte. Heere, zegen ons dan ook door de bediening van uw Heilige Geest. Dat Hij door het woord spreken mag tot ons aller hart. Heere, wilt Gij zelf ook uw knecht de krachten geven. En dan weet u ook van al de zorgen, van al de nood en moeite. Ook in het midden van onze gemeente. O dierbare koning, wilt gij daarin ook betonen van ons af te weten. Als die verrezen paasvorst. En zou gij zo vanmorgen ook nog bij ons willen zijn. Komen door de gesloten deuren. We kunnen zo vreesachtig zijn. Kan zoveel tegenop komen. Heere maar, wilt u nou vanmorgen maar eens zeggen. Mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Als een onverdiende zegen van Pasen. Heere, wilt u zo aan onze gemeente gedenken. Aan onze kerkenraad. Heere, zie toch in gunst en genade op ons neer. Kan niet vanwege ons, Heere. En we zullen het ook vanmorgen horen. En geef dat we het in waarheid maar voor u belijden mogen. Onze netten zijn leeg, Heere. Van onze kant kan het ook niet komen. Maar we zullen vanmorgen horen wie u bent, Heere. En als u komt, dan brengt u alles, alles mee. Want u bent een allesvervullend God. Mag het zo vanmorgen eens ervaren worden. Bij vernieuwing. Heer, en dat we dan in stilheid en verwondering naar huis mogen gaan. In de wetenschap. Gij hebt gesproken. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Geen leed zal het ooit meer uit mijn geheugen wissen. Heer, zo zien wij op u. Wij roepen uw naam opnieuw aan, ook voor onze Willemijn. Heer, u weet ook van de moeilijke dagen die achter liggen. Heer, waarin ook veel koortsaanvallen geweest zijn. Heer, maar gij hebt daar nog steeds de kracht willen geven. Om het te mogen dragen. Achter u de Heer aan. Geef haar bij voorduur die kracht. Heer, bewaar haar voor moedeloosheid. Die het al zo lang duurt, sterk haar bij de voorduur. Wees ook met Raymond. Wees ook met haar vader en moeder. Heer, haar aanstaande schoonouders, de broer en zussen. O Heere, wilt u ook hen door deze weg oefenen? Want we hebben het zo nodig door u geoefend te worden op de leerschool van genade. Om het in te leven wat het zeggen wil, achter u aan te komen door ongebaande wegen. Door wegen waar bij tijden de schaduw van de dood valt. Om dan te vertrouwen op uw stok en uw staf. Geef dat aan allen. En laat zo ook dit ziekbed nog eens geheiligd mogen worden. In de familiekring, ook onder onze jonge mensen, in het midden van de gemeente. Heer, het is zo'n indringende roepstem. Geef dat we er niet aan gewend zullen raken. Maar dat we het zullen beseffen. Ook al zijn we 18 jaar. Heer, dan kunnen we ook voor u moeten verschijnen. Geef dat onze jonge mensen dat eeuwigheidsbesef in hun hart omdragen. En dat ze het brengen bij u om geborgen te worden in de schaduw des Almachtigen, waar ze veilig zijn voor tijd en eeuwigheid. We mogen uw naam dankzeggen dat ook Jannie weer bij ons mag zijn. Heer, u weet hoe ze er tegenop ziet om geopereerd te moeten worden. Heer, dat daarin ook haar verwachting maar mag zijn. Van u. Het is een ingrijpende ingreep. Heere, maar dat ze daarin ook maar mag zeggen. Heere, ga mij voor. En leer mij achter u aan te komen. Heere, gedenk ook allen in het midden van de gemeente. Waar zorgen zijn. Zorgen in de gezinnen. Zorgen rondom eenzaamheid. Psychische noden. Lichamelijke ziekten die al zo lang duren. Heere, wil zo bij heel de gemeente blijven. U kent onze noden. En dat zullen we ook vanmorgen mogen horen. U staat aan de oever van de zee. Van onze levenszee. Waar zoveel gebeuren kan. Maar dat we dan getroost mogen weten. Hij staat aan de oever. En hij openbaart zich. O Heere, openbaart u zich aan ons allen. Wij hebben het niet verdiend, om ons kan het niet. Maar doet u het om Christus wil, uw lieve zoons wil alleen. Amen. Lieve gemeente, we hebben de afgelopen weken vele malen mogen lezen in het evangelie van Johannes. Johannes, hij heeft mogen schrijven over het sterven van de Heer Jezus, de kruisheuvel van Golgotha. Hij heeft mogen schrijven over die heerlijke opstandingsdag waar Christus de dood heeft overwonnen. Hij heeft mogen schrijven over de ontmoeting van de Heer Jezus met de vrouwen. Hij heeft mogen vertellen hoe dat de Heer ook in hun midden verschenen is met die heerlijke en heilrijke boodschap: vrede zij uw lieden. Hoe hij verschenen is aan Petrus, die de Heer verloochend had, maar hoe de Heer hem ook in zijn opzoekende liefde bezocht heeft. Hoe hij gekomen is door de gesloten deuren en hoe daar ook Thomas tot het geloof mocht komen en zeggen: mijn Heere en mijn God. Johannes, hij heeft het alles mogen beschrijven. En als hij dan klaar is, dan legt hij als het ware zijn pen een ogenblik neer. En dan zegt hij het tot ons allemaal: maar deze tekenen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Maar zo zouden we ook even stil willen zijn met elkaar. Zoals Johannes, nadat hij dat alles geschreven heeft, als het ware zegt: dit heb ik u nou geschreven. Met dat ene grote doel, omdat ge geloven zoudt en het leven hebben in Jezus Christus, de opgestane Here. En zo is het ook verkondigd, gemeente, in de achterliggende weken: het lijden en sterven en de opstanding van Christus. Met dat ene grote doel, opdat gij gelovende zoudt het leven hebben in Jezus Christus. Gemeente, hebt u dat leven in hem gevonden, omdat u de dood in uzelf gevonden hebt? Gemeente, wat is de vrucht van de prediking geweest van deze gekruisigde en deze opgestane Here in uw, in jullie en in mijn leven? Is het door genade zo geworden dat we met Paulus mogen zeggen: ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Mag dat ook zo in uw leven, in jouw leven, de vrucht van de prediking geweest zijn: ik ben gekruisigd, toch ik leef, maar niet meer ik, maar ik leef door de kracht van Christus, die is opgestaan, die zich voor mij in de dood heeft overgegeven, om voor mij het eeuwige leven te verwerven? Gemeente, mag u het nazeggen? Misschien schuchter, misschien met veel bestrijding, maar dat je het toch niet ontkennen kan: ik heb in die achterliggende weken iets mogen zien van de heerlijkheid van die borg- en zaligmaker in zijn plaatsbekledend werk, toen hij daar naakt hing aan het kruis om mijn naaktheid te bedekken. Toen hij stierf omdat ik sterven moest. Toen hij begraven werd om voor mij het graf te heiligen. En toen het Pasen werd, is hij opgestaan om voor mij het leven te verwerven. Gemeente, het kan niet minder dan dat u deze Christus leert zien in zijn beminnelijkheid en in zijn schoonheid. En dat voor verloren zondaren. Weet je wat nou het wonder is, gemeente? Als je nou vanmorgen moet zeggen, dan heb ik er niks van verstaan. In al die achterliggende dagen. Ik ben bij alles nog dezelfde gebleven. Weet je wat het dan zo groot is? Dat we vanmorgen opnieuw mogen gaan horen hoe Christus zich openbaart. Het is als het ware als Johannes geschreven heeft. En hij het grote doel van de prediking en de verkondiging heeft weergegeven. Dat hij opnieuw zijn ganse veer, om het zo te zeggen, in de inkt doopt. En nog eenmaal aan het slot van het evangelie nogmaals spreekt hoe Christus zich openbaart aan de ziel. En geven de Heere, dat je zo zou mogen luisteren, dat je het Heere vanmorgen nog één keer, o laat het dan voor mij tot rijke zegen zijn. Heere, openbaart u zich ook vanmorgen nog aan mijn ziel, want ik kan niet buiten u. Hij openbaart zich vanmorgen nogmaals, opdat u, gelovende, in hem het leven vinden zou. Liefde gemeente, we willen dan vanmorgen stilstaan bij de derde openbaring van Christus aan zijn discipelen. En we hebben dat met elkaar gelezen, de versen 1 tot en met 14. En we staan dan stil bij deze geschiedenis en we lezen met elkaar nog eenmaal het eerste vers. Waar we met elkaar lezen: na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. We schrijven bij deze tekstwoorden: Christus openbaart zich aan zijn discipelen. En hij doet dat aldus, zegt Johannes. En dan letten we op drie gedachten. In de weg van een leeg visnet. In de tweede plaats door een wonderlijke vangst. En in de derde plaats tot een heerlijke gemeenschap. Christus openbaart zich aldus aan zijn discipelen. In de eerste plaats in de weg van een leeg visnet. In de tweede plaats door een wonderlijke vangst. En ten derde tot een heerlijke gemeenschap. Nog eerst gaan we zingen met elkaar. En wel uit Psalm 127, de versen 1 en 2. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Psalm 127, de versen 1 en 2. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in één rondgang uw liefdegave te geven die bestemd is voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gave.
Thank you.
steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 118, het 11e vers, na het amen der prediking. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus in de weg van een leeg visnet. In de tweede plaats door een wonderlijke vangst en in de derde plaats tot een heerlijke gemeenschap. Toen de Heer Jezus op die heerlijke paasmorgen uit het graf is opgestaan, de steen was afgewenteld en hij als de koning der koningen is uitgegaan, zijn hem de vrouwen ontmoet en heeft hij tot hen gesproken, wees gegroet. Verblijd u, zo zegt hij tot hen, in mijn opstanding. En in die ontmoeting heeft hij de vrouwen ook een boodschap meegegeven en hij heeft het gezegd, vrees niet. Gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. En de vrouwen, ze hebben die boodschap doorgegeven. En de discipelen, ze hebben geluisterd naar het woord van de Heer Jezus en ze zijn gegaan naar Galilea. Vermoedelijk zijn ze gegaan naar de woonplaats van Petrus en Andreas, naar Bethsaida, dat gelegen is aan de noordzijde van het meer van Galilea. Dat bekende meer waar de Heer al zoveel wonderen had verricht. En zo treffen wij ze vanmorgen met elkaar aan. Een zevental van de discipelen van de Heer. Vijf worden er ons met name genoemd. Twee zijn onbekend gebleven. En hier in Galilea wachten zij naar het bevel van de Heer op zijn komst. Waarschijnlijk zal er enige tijd voorbij gegaan zijn. En ze hebben elkaar eens aangekeken. Wat moeten wij nu doen? Moeten wij hier werkeloos wachten op zijn komst? We weten dat we straks de Heilige Geest zullen ontvangen. We weten dat we geroepen zullen worden om vissers der mensen te zijn. Maar wanneer? Dat heeft de Heere er niet bij gezegd. En ik las een treffende omschrijving. Ze verkeren hier in een geestelijke windstilte. En in die stilte neemt Petrus het initiatief. Hij zegt, ik ga vissen. En andere discipelen, ze horen het wat hij zegt. En daarin kun je zien dat deze Petrus een geboren leider is. Want ze zeggen, ja, wij gaan met je mee. Petrus, hij is het weer die het initiatief neemt, die de eerste is. En hij zegt tegen zijn broeder, laten we ons oude handwerk weer opnemen. Onze schepen, ze liggen er nog. En wat belet ons om vannacht te gaan vissen? En de anderen, ze reageren er spontaan op en zeggen, ja hoor Petrus, we gaan met je mee. Hoe moet je dat nou zien? Is dat nou een goed voorstel van Petrus om te gaan vissen? De uitleggers denken daar heel verschillend over. De bekende exegeet en uitlegger professor Grosheide, hij merkt op dat het gaan vissen van Petrus een uiting is van zijn moedeloosheid. Dat Petrus eigenlijk niet meer weet hoe het verder moet. En dan zegt hij, Petrus ziet geen heil meer in het prediken. Het geeft toch allemaal niets meer. Daartegenover staan uitleggers en een van hen, de bekeerde Jood, Isaac da Costa, zeggen precies het tegenovergestelde. En hij merkt zo mooi op, het voorstel van Petrus werd met gretigheid door de andere aanwezigen aangenomen. Iedereen weet dat het wachten op een geliefde van wie het niet zeker is wanneer hij komt, uiteindelijk een ledigheid en verlatenheid veroorzaakt, die afleiding moet hebben in een of andere bezigheid. Isaac da Costa, hij zegt dus, het is goed wat Petrus doet. Als je wacht op iemand waar je naar verlangt en het duurt lang en je hebt geen bezigheid, dan zou je in moedeloosheid terechtkomen. Nee, het is heel goed dat ze gaan vissen. En ook Matthew Henry wijst in die richting als hij zegt, het is juist een lofwaardige zaak Want zij brengen hun tijd niet in ledigheid door en voorzien op deze wijze hun levensonderhoud en zijn daardoor niemand tot last. Ook Matthew Henry, hij zegt dus nee, het is een goede zaak dat ze niet zomaar werkeloos zitten, maar dat ze die tijd gebruiken om in hun levensonderhoud te voorzien. En tenslotte de bekende uitlegger, Ryle, hij wijst ons ook nog een ander aspect. En hij zegt dat zij hier gaan vissen, dat wijst op hun armoede. Goud en zilver bezitten ze niet, landerijen om van te leven hebben ze niet. Het zijn eenvoudige, arme handwerklieden. En juist deze mensen gaat God gebruiken om straks het evangelie te gaan verkondigen. En deze eenvoudige, arme visserlieden, zij zullen het straks opnemen tegen de geleerde fariseeën en tegen de wereldwijze Griekse filosofen. Zij zullen in al hun eenvoudigheid straks predikers mogen zijn van het heerlijk kruisevangelie. En zij zullen het middel zijn van God begeerd om dat woord te brengen tot aan de paleizen in Rome bij de keizer. Maar gemeenten, om dat werk te kunnen doen, moeten zij nog zoveel leren. En het is de Heere die ze deze nacht daar op het meer van Galilea op zijn leerschool gaat nemen. Maar daar weten ze niets van. En zo zien wij ze in het vallen van de avond, wanneer het donker wordt, het schip in gereedheid brengen, hun netten bij elkaar zoeken en ze steken af naar de diepte. Want 's nachts is de beste tijd om te gaan vissen. En zo gaan ze de zee op. En ze werpen het net uit. En verwachtingsvol halen ze het binnen. Maar er zit niets in. Nou ja, nog een keer proberen. En weer opnieuw werpen ze het net uit. En weer verwachtingsvol uitzien. Nu zal er zeker toch wat in zitten. Ze zijn toch immers ervaren visserlieden. Zij weten toch hoe je de zee moet bevaren en vis moet vangen. Maar opnieuw niets. En het staat er zo heel treffend. En in die nacht vingen zij niets. Helemaal niets. Niet één klein visje zwom in hun net. Kinderen, dat moet je eens even voorstellen. Wat zal dat geweest zijn voor deze visserlui, die vanaf hun kindsheid, vanaf hun kinderjaren, niets anders gedaan hebben dan gevist, geleerd van vader op zoon. Hoe kan dat toch? En dan kun je je toch wel voorstellen wat een gevoel van moedeloosheid dat deze mannen gegeven moet hebben. Wat zullen ze zich machteloos gevoeld hebben? Kan er dan helemaal niets meer? Hoe het gaan moet om visser van mensen te worden, dat weten we niet. Maar kunnen we nou zelfs niet eens meer ons oude beroep uitoefenen? En met die vragen zullen ze ongetwijfeld, nadat ze heel de nacht geploeterd en getopt hebben en niets gevangen hebben, zullen ze uiteindelijk bij het lichten van de dageraad teruggaan naar het strand, naar de inham van de haven. En terwijl ze dan zo'n 200 ellen van dat strand verwijderd zijn, dat is heel dichtbij, zo'n kleine 100 meter, dan zien ze daar een vreemdeling staan op de oever van de zee. Ze weten niet wie het is. Ze herkennen hem niet. En dat heeft niet te maken dat ze hem niet kunnen zien, dat hij vaag is, want ze zijn vrij dichtbij, maar omdat hun ogen zo gehouden worden dat ze hem niet herkennen. Want de evangelist vertelt ons wel wie het is. Het is immers de Heer Jezus die daar op de oever van de zee staat, daar op het strand. Maar hun ogen werden gehouden dat ze hem niet herkenden. En onze kinderen, ze weten wel bij wie dat nog meer gebeurd is. Dat ze de Heer Jezus niet herkenden terwijl hij heel dichtbij was. Weet je nog wie? Maria Magdalena. Zou de Heer Jezus voor een tuinman? En de Emmausgangers, als ze met de Heer Jezus wandelen, worden hun ogen gehouden dat ze hem niet herkennen. En deze man, als hij op de oever staat, hij heeft een hele vriendelijke vraag en hij zegt: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Hij vraagt heel vriendelijk, op een vaderlijke wijze: ik heb brood en ik zou graag dat brood willen eten met een visje erbij. En dan tekent ons Johannes wat er leeft in het hart van deze visserlieden als ze botweg antwoorden op die vriendelijke vraag: nee. Zeggen niet eens: helaas meneer, we hebben niets voor u. Nee, het klinkt afwijzend, stug. Nee. En daarin voel je als het ware wat dat voor hen moet betekend hebben. Zij, de visserlieden. Ze kunnen iemand, nadat ze een hele nacht gevist hebben, niet eens een paar visjes aanbieden. Ze hebben helemaal niets. Door die vraag van die man daar op de oever worden ze zo pijnlijk aan ontdekt dat ze vissermannen zijn zonder vis. En geliefde gemeente, wat ligt er in dit eerste deel van deze ontmoeting al zoveel onderwijs voor ons? Wel, allereerst dit. En ik zei het al even tegen de kinderen. Maar wat is dat heel opmerkelijk? Dat er niet één visje in dat net zat. Hoe kan dat toch? Want het waren visrijke zeeën. De mensen rondom het meer van Galilea, ze leefden immers allemaal van de vis. Hoe kan dat dan toch? Dat er niet één visje gevangen is. Niet een allerkleinst visje. Wel, dat komt omdat de Heere zijn hand voor dat net gehouden heeft. En dat de Heere als het ware tegen de vissen gezegd heeft: jullie mogen nog niet in het net zwemmen. Gemeenten, letten wij nog wel op het wonderlijke van deze geschiedenis. Moet je toch eens over nadenken. Gewoon eens even over mediteren onder het luisteren. Dat God zo almachtig is, dat hij tegen die vissen in de zee van Tiberias zegt: denk erom dat je niet in het net zwemt. Zie je daar iets, gemeente, oplichten van de almacht van God? Dat hij werkelijk over alle dingen gaat. En dat hij vanuit de hemel zelfs de gang van de vissen bestuurt, nadat hij wil. Wat ligt daar een troost in, kind van God? Dat je mag zien de voorzienige leiding van de Heer. Dat zich werkelijk ook niets, zelfs een vis, niet kan roeren, nog bewegen, als God het niet geeft. Wat een bewijs. Laat deze geschiedenis ons zien van de almacht Gods in het leven van zijn kinderen. Het tweede wat ons zo treft in deze geschiedenis is dat deze discipelen hier op de leerschool van de Heer, waar ze voorbereid worden om het ambt, dat ze in deze weg moeten leren dat ze niets kunnen in eigen kracht. Dat ze zelfs als de meest ervaren vissers niet één visje kunnen vangen zonder de wil van God. Dat ze moeten leren wat we met elkaar gezongen hebben uit Psalm 127. Zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen zelfs bouwlieden eraan. Dat wij niets kunnen als de Heer zijn zegen daar niet aan geeft. En wat doet de Heer? Wel, dat is het derde wat we zien. Dat hij ons daaraan ontdekt. Dat de Heer door die ontdekkende vraag: kinderkens, hebt gij enige toespijs? Daar blootlegt hun armoede, hun onmogelijkheid om zelf iets te doen. Ze zijn niet in staat met al hun kunden en kennen om één klein visje te vangen als de Heere dat niet geeft. Wat is dat een vernederende les. Als de Heere komt te vragen, geef mij nou eens een visje. En je moet het vanmorgen zeggen. Heer, ik kan u niet één visje geven. Ik heb niets, Heer. Dat is een ontzaglijke vernederende les. Dat wij niets kunnen. En dat wij de Heere niets kunnen aanbieden. Maar het is ook zo'n heilzame les. Waarom? Omdat we het in die weg ook leren. En zo moesten de discipelen het leren. Om het nu alleen van hem te verwachten. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Als wij het niet meer weten. En wij hebben niets. En wij zijn uitgewerkt. Dan komt de Heer. Maar als de Heer komt, en dat mogen wij vanmorgen zien, gemeente, dan brengt hij ook alles mee. Onze tweede gedachte, een wonderlijke vangst. Gemeente, het is zo'n rijke geschiedenis. Zo'n leerzame geschiedenis. Zo'n heerlijke geschiedenis. Want als daar dan die discipelen het moeten zeggen, nee, we hebben niks. We kunnen u niets geven, niet één visje. En ze daar in hun armoede staan. Dan krijgen ze zo'n wonderlijk bevel van die vreemdeling die ze niet kennen. Die man geeft hen een wonderlijke opdracht, want hij zegt, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze moeten het anders doen dan ze altijd gewend zijn. Ze waren gewend om het aan de linkerzijde overboord te gooien. Aan die zijde die er lag tussen het strand en het schip. Zo waren ze immers altijd gewend om te vissen. En nu ineens moeten ze het radicaal anders gaan doen. Ze moeten het net aan de andere kant overboord gooien. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Deze mensen, en ik benadruk dat nogmaals. Die het van jongs af geleerd hebben. Die wisten hoe ze vissen moesten, bijna blindelings. Die het geleerd hadden van vader op zoon. Ze zeggen niet tegen die vreemdeling. Ja, maar man, wat bemoei je je mee? Zo hebben wij nog nooit gevist. Denk je dat wij niet weten hoe wij vissen moeten? Man, er is vandaag geen vis te bekennen. En denk je nou dat wij vis zullen vangen door het zo ongebruikelijk te doen, door het aan de rechterzijde overboord te gooien? Nee, ze gehoorzamen. En daarin zien wij iets van de macht van het woord van deze vreemdeling. Hij spreekt met macht en met majesteit. En het is in onze herinnering wat Petrus zegt toen dat eenmaal eerder in zijn leven tot hem gezegd werd. Meester, we hebben de hele nacht gearbeid, maar niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Hij doet het en de discipelen doen het. Omdat er kracht van dat woord uitgaat. Het woord wordt met majesteit gesproken. En dan dat machtige woord wat eraan volgt. Want wat staat er dan? Een heerlijke belofte. En gij zult vinden. Deze vreemdeling, hij zegt niet, nou moet je het maar eens op een andere manier proberen. Misschien zal het dan lukken. Misschien heb je dan wel kans dat er nog wat vis in zit. Nee, hij zegt het. En ge zult vinden. En gemeente, dan weer zo'n woord om eens rustig over te mediteren. Want wat staat er? En gij zult vangen. Nee, dat staat er niet. En gij zult vinden. Wat betekent dat, kinderen? En gij zult vinden. Wel, dat betekent dat die vissen er al zijn. Ze hoeven niet met dat net nog een hele lange sleep te doen om vissen bij elkaar te zoeken. Maar God heeft tegen een school vissen gezegd, en nu is het mijn tijd. Zwem daarheen en wacht tot het net komt en zwem er dan in. Gij zult ze vinden. God heeft ze al gebracht waar ze wezen moeten. Ze wachten al om gevangen te worden. O machtig beloftewoord, gij zult ze vinden. Hier spreekt de koning der koningen, wiens hand alle dingen regeert, aan wie de wind en de zee en alles onderworpen zijn. Hier zien wij het wat waarheid geworden is. Mij is gegeven al de macht in hemel en op aarde. Meente, wat een onderwijs ligt daarin. En is u ook opgevallen dat er voor dat onderwijs van de Heere plaats gemaakt moet worden? Want dat treft ons wel. Laten we eens in onze gedachten teruggaan en aan het begin van de nacht. En als ze voor het eerst dat net overboord geworpen had. En ze hadden dan die vreemdeling ontmoet. En hij zou dan tegen hen gezegd hebben, werp het net aan de rechterzijde. Dan zouden ze gezegd hebben, oh nee man, we blijven rustig op onze eigen manier voortvaren en vissen. Maar nu ze met alles aan een eind gekomen zijn, nu komt de Heer met zijn woord. Hij komt als wij uitgewerkt zijn. Voor dat woord van de Heer moet plaats gemaakt worden in het leven van een mensenkind. Hij komt op het moment, op het allerjuiste moment, als wij met alles aan het eind gekomen zijn, dan verschijnt hij. Maar als hij dan ook verschijnt, dat zeiden we, dan brengt hij alles mee. Gij zult ze vinden, hoe waar is dat geworden? Want als het net overboord gaat en ze trekken het op, dan lezen wij. En het was overvol. Zo werkt de Heer altijd. Hij geeft boven bidden en denken. Denk maar eens aan die wonderen waarmee hij begonnen is. In de bruiloft te Kana. Heerlijke wijn, overheerlijk in een overvloed. Denk aan de spijziging van de 5000. Wat blijft er nog over? En zo ook hier. En dan wordt het waar, gemeente. Bij de Heere zijn milde handen, vriendelijk ogen, bij hem van eeuwigheid. Ze halen het net op. En het is vol van vissen. Kijk. Daar staat een discipel in het gangboord. En hij kijkt naar al die vissen. Al die zilveren schubben die hij ziet glimmen. Hij staat te kijken. En dan gaan zijn ogen open. Zijn zielenogen gaan open. Want in dat grote net vol met vissen, daar gaat hij iets zien. En dan gaat hij in die vissen zien de handen van God. Dan gaat hij in die vissen zien, daar in dat net, de wondervolle werken Gods. Want daar gaat een licht in zijn hart op en hij zegt, maar dat is Gods werk. Dat is een wonder van God. En dan kijkt hij opnieuw naar die man aan de oever. En dan roept hij het uit in verwondering. Hij die daar staat, het is de Heere. O, wat een boodschap mag hij brengen aan zijn mededischipelen. Het juicht in zijn ziel en hij zegt het, weet je wie daar staat? Onze lieve Heer Jezus Christus. Het is de Heere Petrus die daar staat. Liefde. Het is de discipel wien Jezus lief had. Liefde geeft ogen om te zien. Liefde geeft een zintuig om op te merken. Bij de voorbereiding moest ik er zo aan denken. Die mensen die gegijzeld zijn in Jemen. Als die nou terugkomen naar Nederland. En ze landen daar op Schiphol. Te midden van al die duizenden passagiers. En er zouden vrienden of kinderen op hen wachten. Dan zouden zij de eerste zijn die die mensen herkennen te midden van al die andere duizenden passagiers. Omdat er liefde is, verlangen om terug te zien die ze zo hebben moeten missen. Nou, zo is het ook hier. Johannes, met liefdesogen ziet hij in dat wonder, de wonderdoener. Hij ziet het en hij zegt het tegen Petrus, het is de Heere. En dan weer dat opmerkelijke, dat typerende voor Petrus. Want als hij die boodschap hoort en hij mag het ook zien en geloven, oh, dan neemt hij zijn opperkleed. Want hij heeft alleen zijn onderrok aan om te kunnen werken. Maar zo kan hij natuurlijk niet bij de Heer Jezus verschijnen. Dus hij doet snel zijn overkleed aan en hij springt spontaan in het water. Want hij moet naar de Heer Jezus toe. Hij moet hem zien, zijn meester, die hem opgezocht heeft, die hem de schuld vergeven heeft. Er is maar één bij wie hij zijn wil en dat is de Heer Jezus Christus. Petrus in zijn spontaniteit, hij vergeet de vissen en hij moet bij de Heere zijn. De andere discipelen, zij hebben oog voor de vissen die ze van de Heere gekregen hebben. En ook zij verlangen naar de Heer Jezus en ze komen ook bij hem. En zo zie je maar, ze zijn onderscheidende kinderen van de Heer. De ene bedachtzaam, de andere mediterend, de derde spontaan, maar ze zijn één in hun gang naar Christus. Bij hem willen ze zijn. En dat brengt ons bij onze derde gedachten, een heerlijke ontmoeting. Want als ze dan Petrus als eerste en later ook de andere discipelen bij de Heer Jezus gekomen zijn, dan vallen ze van de ene verbazing in de andere verbazing. Want hoe openbaart hij zich hier als die Heere die alle dingen gereed heeft? Want als ze dan komen aan land, dan zien ze dat daar een kolenvuur is. En dat er brood is. Maar er is ook vis. Wat een boodschap voor deze discipelen. De Heere heeft ons niet nodig voor vis, want hij heeft zelf alle dingen al in gereedheid gemaakt. Wat moeten de discipelen het hier leren, dat hij het niet van nodig heeft door mensenhanden gediend te worden. Petrus, hij dacht het nog wel dat hij voor de Heere strijden moest en het zwaard gegrepen heeft om de Heere te beveiligen. Nee, nee, zegt de Heere hier vanmorgen aan de oever van het meer van Galilea. Discipelen, ik heb jullie niet nodig. Ook niet voor een vis, want daar zorg ik zelf voor. Meent u, dat is nodig dat we dat leren. Want er zijn moderne theologen in onze dagen die zeggen dat God niet zonder ons kan. Misschien heeft onze jeugd er wel eens van gehoord, van de moderne Duitse theologe, dokter Dorothee Solle. Solle in het Duits. Ze heeft gezegd, God heeft geen handen dan onze handen. En daarin wil zij als het ware zeggen, God kan niets doen zonder mensen. God heeft ons nodig. Wij moeten zijn koninkrijk bouwen. Wij zijn God partners. En zonder God kan, zonder de mensen kan God niets doen. Wat een dwaze gedachten. Dat God van mensen afhankelijk zou zijn om zijn koninkrijk te bouwen. Hij laat het hier aan zijn discipelen zien. Ik heb jullie niet nodig, discipelen, om vissen te vangen. Zie, ik heb ze hier al. En ook Paulus, hij zal het later zeggen op de Areopagus en verkondigen. Als hij de heiligdommen gezien heeft van de heidenen, dan zegt hij, ik verkondig u de onbekende God. En wat zegt hij dan van die onbekende God? En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen verkondigt en geeft. Hij zegt het dus tegen die mensen daar. Jullie denken wel dat je die goden alles moet geven. Maar de onbekende God, de enige ware God, heeft het niet van noden om door mensen gediend te worden. Want wij mensen, wij leven door hem. Wij ontvangen onze adem van hem. En hij geeft ons alle dingen. God zorgt volkomen voor zijn eigen werk. Dat is het wat de discipelen hier op de leerschool op weg naar het ambt moeten leren. God zorgt zelf voor de vangst. En zij kunnen daar niets aan toedoen. Maar dan gaat de Heer eens ook verder leren. Want dan zegt hij zo onderwijzend: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Nu worden ze geroepen om de vissen die ze mochten vangen nu bij de Heere te brengen. En daarin laat de Heere zien: ik sluit jullie niet uit, maar jullie werk sluit ik in. En daarin mogen ze het leren, dat ze middel mogen zijn in zijn hand om straks het koninkrijk der hemelen te mogen bouwen, maar alleen met de gaven die van hem afkomstig zijn. Zij mogen het doen, maar God, hij geeft hen de kracht, de wijsheid. En hij staat voor zijn eigen werk in. En zo leert de Heer hier zijn discipelen. O, wat een lessen. Hij leert dat ze in zichzelf onbekwaam zijn. En het wonder is dat hij onbekwame mensen wil gebruiken tot het vangen van vissen, om visser van mensen te zijn. En er ligt ook iets teers in. Hoe gaat de Heer nou om met zijn discipelen? Hij zegt het zo liefdevol: neem van de vissen die gij gevangen hebt. De Heer had naar recht kunnen zeggen: die vissen die heb ik gevangen en die heb ik in jullie net gestuurd. Maar de Heer, hij betrekt ze er helemaal bij. En hij zegt: het zijn de vissen die jullie hebben mogen vangen. Hij sluit zijn kinderen er zo liefdevol bij in. Wat een les ook, hoe wij met anderen hebben om te gaan. En dan is weer Petrus, die als eerste de anderen volgen. En zo trekken ze met elkaar het net naar binnen. En dan gaan ze tellen. En zo wonderlijk, het net is niet gescheurd. Naar hun berekening als visserlieden had dat al lang moeten scheuren met zoveel grote vissen erin. Maar hij staat er voorin. En daarin zien wij ook dat er niet één vis zal ontkomen. Zal niet één vis die God verkoren heeft buiten het net komen. Ze zullen allemaal zalig worden. Al die vissen, 153 vissen. Heeft dat nou nog betekenis, zal misschien iemand vragen? Ja en nee. Het is geen mystiek getal. We hoeven niet te zeggen, zoals sommigen wel eens gezegd hebben, die 153. Ach, dat is een getal vol van volmaakte getallen. 10 plus 7 maal 3 maal 3. Allerlei getallen die een betekenis hebben. En zo komen we aan de 153. Dat is speculatief. Wat wil het ons dan wel zeggen, die 153? Wel, dat ze ze geteld hebben. En dat ze één voor één gezien hebben. O Heere, wat een wonder. Het is waard om uw zegeningen te tellen. En dat is het wat de dichter ook zingt. Zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Zal de wonderen gadeslaan die gij van ouds hebt gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelfde uitkomst letten. Tel ze. Tel de zegeningen. Mag je ook zo wel eens stil zijn. En overdenken. De zegeningen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Zoek de stiltenis. En tel ze eens. Al die zegeningen. 153 vissen. En dan spreekt de Heer: komt en houdt met mij het middagmaal. Komt erwaarts. En dan mogen ze eten. En dan gaat hij het brood uitdelen en de vis. En dan mogen ze eten daar, terwijl de zon oprijst in de vroege morgen, in de stilte. Wat een liefde maaltijd zal dat geweest zijn, gemeente. Als de Heere daar het brood uitdeelt en de vis. En ze mogen eten en drinken en vrolijk zijn bij de Meester. Eten in het oosten het beeld van de gemeenschap, van de vriendschap. Heerlijke ontmoeting met de Heer Jezus, hun zaligmaker, hun onderhouder. Hij die komt op het moment toen zij niet meer wisten hoe het verder moest. Dan staat er zoiets leerzaams. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. En die opmerking gunt ons even een blik in het hart van deze discipelen. Ze zouden wel vragen, Heere, bent u het echt? En toch vragen ze het niet. Want ze wisten, diep in hun hart, niemand anders kan dit doen. Niemand anders spreekt zo liefdevol. Niemand anders zorgt zo voor ons dan de Heer. Oh, en dan voel je wel iets daarvan. Zo kan het ook wel eens in je leven zijn. Dat de Heer je ontmoet. Maar dat het zo groot is en zo wonderlijk is. Heere, bent u het. En toch dwars door al die twijfel heen. Ja, hij is het. En daarom vraagt niemand het. Want het ligt op de bodem van het hart. Het is de Heer. Hij zorgt voor ons, zoals niemand voor ons zorgen zal. En daar wordt het waar. Wat de dichter zingt, uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid als de wolken boog, hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier op de oever. Wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Zo hebben ze daar gezeten, toen Christus zich aan hen openbaarde, in de weg van hun onmacht, in de weg van zijn overmacht, in de weg van zijn lieflijke ontmoeting. Gemeente, laten we nog één keer ook deze dingen voor onszelf mogen overdenken. En de geestelijke lessen eruit mogen trekken in de eerste plaats. Zoals de Heere hier zich openbaart, gemeente, zo openbaart hij zich nog steeds in het leven van mensen. Wat doet de Heere wel? Hij brengt je met alles aan een eind. Dat is Gods werk, hij breekt al het onze af. En hij laat ons vastlopen in al onze pogingen. Om ons te leren dat er uit ons geen vrucht is in der eeuwigheid. O, als je nou vanmorgen vraagt in jezelf, o God, hoe kom ik ooit nou met u verzoend? O, dat je dan vanmorgen leren mag. Heren, ik kan u niets aanbieden. Hou dan op met eigen werken, met eigen inspanningen. Om nou via de werken op te klimmen tot God. O, belijd het. Als hij vanmorgen vraagt, hebt gij nog enige toespijs? Is er iets waar gij mij mee dienen kunt? Dat je vanmorgen je lege nettenis aan de Heere mag tonen en zeggen mag, nee, Heere. En dan klinkt het woord tot zo een. Als je nou vanmorgen hier zit, werp het net aan de andere zijde. En daarin roept de Heere nu op. Doe het nou gans anders dan je het altijd geprobeerd hebt. Door je eigen inspanningen. Door je eigen krachten. Laat ze los. En werp het net aan de andere zijde. Dat wil zeggen, waag het nu met mij. O, dat dat woord dan met kracht in je ziel in mag gaan. Als hij zegt, bekeer je. Wend je nu naar mij toe. En zie dat de Vader nu enkel behagen heeft in mijn volkomen aangebrachte gerechtigheid. Het moet helemaal anders. Net aan de andere zijde. Je moet sterven aan al je verwachtingen. Om het leven te vinden in die levensvorst. Op zijn machtswoord. Geloof dan heden. Mijn heil en troostrijk woord. En weet u wat erbij staat. En gij zult vinden. Ge zult hem vinden. Als ge door genade mag sterven. En het voor God mag belijden een zondaar te zijn. Niets te kunnen wat hem behagen kan. Gans anders in de weg van zalig worden door het geloof alleen. En gij zult hem vinden, hoor je het. Zo hij verbijt, vertoef hem. Hij zal gewisselijk komen. O u, die naar hem schrijft, ge zult hem vinden. En u die de Heere vrezen mag. Je moet het telkens weer leren. Met de discipelen ook vanmorgen. Geen vrucht uit onszelf. O, wat heb je geprobeerd telkens weer opnieuw de Heere te behagen. Wat heb je toch veel moeten leren. Dat het nou niet kan door onszelf. En wat zitten we vaak bij onze lege netten. En dan denk ik aan onze opvoeding. Wat zitten we vaak bij onze lege netten als onze kinderen andere wegen gaan. Wegen die wij ze niet voorhouden. Eigen gekozen wegen. Wat kunnen we bij onze lege netten zitten als ons lichaam wordt afgebroken. En het zo anders gaat met onze gezondheid dan wij gedacht hadden. Wat kan het zo anders zijn dat we zitten bij de lege netten in ons ambtelijke leven. We zo gehoopt hadden zoveel vissen te vangen, maar het net blijft zo leeg. Wat kan het ook zijn in ons geestelijke leven, dat we bij de lege netten zitten. Dat de zonden al meer de overhand krijgen. Dat we gedacht hadden dat het van kracht tot kracht steeds voort zou gaan. Maar het is zo anders, het is donker geworden. Er is twijfel in ons hart gekomen. En zo kunnen we op velerlei wijzen bij onze lege netten zitten. En wat hebben we toen geprobeerd op te gaan naar Gods huis? Wat hebben we het geprobeerd in de weg van het gebed? Wat hebben we Gods woord onderzocht? Wat zijn we naar Gods kinderen gegaan? Maar de netten bleven leeg. Zit je misschien vanmorgen zo ook? Met zo'n leeg net. Het gaat over je opvoeding. Over het leven dat je leidt. Over het ambtelijke en geestelijke leven. Met lege netten. Weet je wat zo'n wonder is? En laat dat nou vanmorgen de eerste troost zijn. Als je zo gezwoegd hebt. Met je lege netten naar Gods huis gekomen bent. Wie staat er op de oever? Jezus. Jezus, hij heeft het gezien. Het zwoegen. Jezus, hij weet er vanaf. Dat je zo geprobeerd hebt je kinderen op te voeden. Dat je zo geworsteld hebt met de gezondheid. Dat je zo topt met de geestelijke vragen. Hij ziet je. En hij staat op de oever. Hij slaat schoon oneindig hoog op hen het oog. Die daar zo worstelen met die lege netten. Hij vergeet ze niet. Maar hij komt ook dan te vragen, kinderkens. Hebt ge nou een kind voor mij opgevoed? Hebt ge nou voor mij de zonden overwonnen? Leeft ge nou tot mijn eer? Wat moet je dan vanmorgen zeggen? O, dat je dan vanmorgen mag zeggen, Heer, hier zijn onze lege netten. En dan merkt Calvijn het zo treffend op de Heere teister de gelovigen. Om hen daarmede op zijn zegen opmerkelijk te maken. Dat je nou opmerkzaam mag worden in die weg van de lege visnetten. Dat je in die weg mag leren, Heer, maar het moet ook van de andere kant komen. Heer, het moet ook bij u vandaan komen. Ik heb alles gedaan, Heer, maar ik heb het in eigen kracht gedaan. Ik ben in eigen kracht opgegaan naar uw woord om daar wat vis te vangen. Ik ben in eigen kracht het woord gaan lezen. Ik heb in eigen kracht gebeden. Maar Heere, nou leert u mij dat het alleen kan door u alleen. U leert het mij vanmorgen dat het bij u vandaan moet komen. Heer, u leert vanmorgen mij op die leerschool dat mijn onmogelijkheden uw mogelijkheden zijn. U leert vanmorgen daar waar ik een nul ga worden, waar ik met alles aan het eind gekomen ben. U daar gaat openen vensteren in de hemel. Dat u altijd, Heere, werkt door de weg van het wonder heen. En dat is nou zo'n les, gemeente. Wij willen het allemaal zelf nog oplossen. En we blijven maar vissen. Totdat God het zegt, kinderkens, hebt ge enige toespijs. Je dan tegen de Heere vertellen moet. Ik heb niets, Heere. Waarom? Opdat je het zou leren verwachten van die wonder doen, God die het zegt. En nu het net aan de andere zijde. Nu je hoop alleen vestigen op mij. Nu je alleen door mij laten bearbeiden. En gij zult het vinden, dan hoef je er niets, helemaal niets voor te doen dan alleen te gehoorzamen. Alleen te volgen. En hij zal voor de vis zorgen. Hij maakt arm. Om je nou rijk te maken door hem. Om te leren. In onze zwakheid wordt nu zijn kracht volbracht. Om nu te leren het met de Heere te wagen. Met hem alleen. Als je daar met Jesaja misschien uitroept, voorwaar. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. En als je misschien met Job moet klagen, ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Of achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Zie dan toch dat hij daar staat op de oever van de zee. En dat hij het ziet en dat hij altijd nabij is. Maar dat hij je nou in deze weg meeneemt. Om je alles te leren verliezen. Om hem alleen over te houden. En het nu alleen te doen. Vertrouwend op zijn woord. Zoals Petrus zegt, Heere, maar op uw woord zal ik het net aan de andere zijde werpen. O, om het dan alleen van die God te verwachten die zijn woord waar maakt. Zo werkt de Heere heen, zoals de dichter het zingt. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld werd door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. En dat is zo'n wonder, toch? Als je nou vanmorgen hier gekomen bent, met je lege netten, dat het donker was, dat je soms moeite mee had dat zelf de zon scheen, en dat je zegt, Heere, maar het is zo donker vanmorgen bij mij. En alles spreekt van licht, het is zo donker. En wat is dan een wonder als de Heere zich vanmorgen aan je ziel heeft geopenbaard? Dan kun je het niet vatten. En weet je wat er dan nog tot troost staat? Dat de discipelen het ook niet konden vatten. Is hij dan echt opgestaan? Is hij dan echt bij ons? Wil hij dan echt ook mijn zaligmaker zijn? Is hij dan ook werkelijk die getrouwe Heere voor zo'n ontrouw mens als ik ben? En niemand durfde hem vragen. Dan gaat het geloof overwinnen. Over al de twijfel heen. Het is de Heere. Want wie kan anders zo liefdevol het brood breken? Wie kan anders zo liefdevol de vis geven? En hij werd hen bekend in de breking van het brood. Toen hij zijn handen zegende ophefte aan de maaltijd. En zij hem mochten kennen. Toen leefde het, ja, het is de Heere. Amen.
Thank you.
Beide zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wat een weg moesten die discipelen leren. En wat moeten we dat allemaal leren? Dat we de ganse nacht kunnen zwoegen, Heere, maar niet één visje vangen. O, we kunnen de discipelen zo begrijpen, Heere, dat dat opstand geeft in het hart. En dat ze het zo gezegd hebben, nee. Heere, maar het was zo profijtelijk. Want alleen in die weg kwam het woord met macht en werp het net aan de andere zijde. Toen was er plaats voor dat woord en ze wierpen het. Op uw bevel, vertrouwend op uw woord. Heer, en in die weg alleen zult gij verschijnen. Als wij gehoor geven aan dat woord van u, wend u naar mij toe. Bij mij is het leven. Ik ben de fontein. En we zoeken het nog zoveel buiten u. In onszelf, in onze eigen kracht. En daarom bidden wij u, hoe pijnlijk ook en hoe vernederend ook. Maar Heere, laat ons maar met al het onze vastlopen. Opdat uw woord komt, kinderkens, hebt ge enige toespijs. En we het u beleiden, nee Heere. En dat we op uw woord mogen hopen, op u alleen en in die weg. Zult gij zegen geven. In die weg geeft gij een vol visnet. Heer, als het met u de Heere wagen, op uw woord, vertrouwend, hopend op uw belofte, ge zult vinden, dan zullen wij ook vinden, Heere. En dan brengt u ook tot die wondervolle gemeenschap. Heere, dan hebt u getoond een alles vervullend God te zijn. Maar dat u ook van uw kinderen gebruik wil maken in de weg van de opvoeding, in de weg van het ambt, op ons werk, dan wilt u uw kinderen inschakelen in de uitbreiding van uw koninkrijk. Maar het is alles uit u, door u en tot u. Heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Heere, wij bidden het u, wilt u ons ook vanavond weer samenbrengen. Heere, dat we dan samen op mogen trekken. Het van u de Heere verwachten, als we gaan luisteren wie u bent, Heere. O, dat we dan in stille verwondering mogen luisteren, hoe dat gij u in uw woord openbaart. Heere, breng ons samen, rondom dat woord, verzoen al onze zonden, ook van de achterliggende week. We samen hier voor uw aangezicht mogen komen in schuldbelijdenis. Heere, vergeef al onze zonden en ga ons voor met uw heiligt. In de verzoening van al hetgeen we hebben misdreven. Om het dierbare bloed van Christus alleen. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 36. En daarvan het tweede vers. Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van welgesmaakt. Hier in uw huis, elk in liefde dronken. Gemeente, keer dan huiswaarts in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Zegen.